Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid zij u bij de aanvang geschonken, of bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God, den Vader, en van Jezus Christus, den Heere, in de gemeenschap van den Heilige Geest. Amen. De schriftlezing deze avonturen is uit het evangelie naar de beschrijving van Matthäus, het zevende hoofdstuk, te beginnen bij het dertiende vers. Ik noem u Matthäus 7, te beginnen bij het dertiende vers.
Gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en breed is de weg die tot het verderf leidt. En velen zijn er die door dezelfde ingaan. Want de poort is eng en de weg is nauw die tot het leven leidt. En weinigen zijn er die dezelfde vinden. Maar wacht u van de valse profeten, dewelke in schaapsklederen tot u komen, maar van binnen zijn zij grijpende wolven. Aan hunne vruchten zult gij ze kennen. Leest men ook een druif van doornen of vijgen van distelen? Alzo iedere goede boom brengt voort goede vruchten en een kwade boom brengt voort kwade vruchten. Een goede boom kan geen kwade vruchten voortbrengen, nog een kwade boom goede vruchten voortbrengen. Iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Zo zult gij dan dezelfde aan hun vruchten kennen. Niet een iegelijk die tot mij zegt, Heere, Heere, zal ingaan in het koninkrijk der hemelen, maar die daar doet de wil mijns vaders die in de hemelen is. Velen zullen te dien dagen tot mij zeggen, Heere, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam duivelen uitgeworpen en in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal ik hun openlijk aanzeggen, ik heb u nooit gekend, gaat weg van mij, gij die de ongerechtigheid werkt. En iegelijk dan, die deze mijn woorden hoort en dezelfde doet, die zal ik vergelijken bij een voorzichtig man die zijn huis op een steenrots gebouwd heeft. En daar is slagregen nedergevallen en de waterstromen zijn gekomen en de winden hebben gewaaid en zijn tegen dat huis aangevallen. En het is niet gevallen, want het was op de steenrots gegrond. En een iegelijk die deze mijn woorden hoort en dezelfde niet doet, die zal bij een dwaze man vergeleken worden, die zijn huis op het zand gebouwd heeft. En de slagregen is nedergevallen, en de waterstromen zijn gekomen, en de winden hebben gewaaid, en zijn tegen dat huis aangeslagen, en het is gevallen, en zijn val was groot. En het is geschied, als Jezus deze woorden geëindigd had, dat de scharen zich ontzetten over zijn leer. Want hij leerde hen als machthebbende en niet als de schriftgeleerden.
Laat ons nu samen het aangezicht des Heren zoeken en hem om zijn zegen smeken. Heren, wij zijn vanavond met uw volk in uw huis gekomen om een aanvang te maken met de bijbellezingen in deze winter. Heren, wij willen dus samen
uw woord gaan lezen. En onder het licht van uw Heilige Geest trachten uw woord goed te lezen. Dat kunnen we niet als u ons niet helpt. Want uw woord is geestelijk en wij zijn vleeselijk verkocht onder de zonde. En nu vragen we van u, zou u nu zelf uw woord voor ons willen openen? Zou u door uw Heilige Geest ons in dat woord willen doen blikken, opdat we zouden geloven dat het waarlijk uw woord is? Dat dat woord tot een regel van ons leven zijn zou, en dat dat woord ons tot u bekeren zou, dan zal dat woord ons ook vrijmaken. Gij hebt alles in dat woord gelegd wat we nodig hebben om te leven en om te sterven, voor lichaam en voor ziel. En daarom is het, Here, dat we nu in deze avond ook bijeengekomen zijn en wij vragen er uw zegen over. Wil u ons verstand verlichten en ons hart openen, en wil de dode, dorre akker van ons hart opploegen, opdat er van het zaad van uw woord in zou mogen vallen wat nederwaarts wortelen en opwaarts zijn vruchten voort zou mogen brengen. Wij zijn in alles diep afhankelijk van uw hulp. En wij beseffen dat we niet luisteren of spreken kunnen als u tot ons niet inkomt. Maar o Vader van alle barmhartigheid, wil dan alle banden breken waarmee we gebonden zijn aan het ongeloof. Heren, wij liggen zo vaak te worstelen. Dan liggen we onder die sterke machten die ons zo dikwijls gevangen nemen onder dat lichaam der zonden en des doods, maar ook onder de werkingen van de Satan, die omgaat als een briesende leeuw, en wij onderkennen vaak zijn werk niet. Wij zien het vaak aan voor het ontdekkend werk van uw geest, en ook omgekeerd. Wij zien dikwijls het ontdekkend werk van uw geest aan voor het werk van de Satan. Maar leer ons nu toch op de gevolgen letten, op de vruchten. Want uw goddelijk werk vernedert ons, maakt ons ootmoedig. Maar doet ons ook de toevlucht nemen tot u. En dat doet toch het werk van de Satan nooit. Die stelt ons wel onze schuld en zonde voor, maar drijft ons niet tot u. Heere, geef dan uw werk te kennen, opdat we, wanneer we uw werkzaamheden in onze ziel zouden gevoelen, zouden opstaan uit het graf der zonden en door de kracht van die geest als een verlorene komen naar het huis des Vaders, om ontferming en om genade te smeken, dat gij beloofd hebt aan degenen die tot u komen. Heren, wij leven in een wereld waar het leven al drukker wordt, waar we al meer in beslag genomen worden door de zorgen van de tijd, door de spanningen die er zijn in deze wereld. En ook velen, velen die tot uw kerk behoren, zijn ingewikkeld in de handelingen van de leeftocht, in de handelingen van deze wereld, zeggende: wat zullen we eten en wat zullen we drinken? En waarmede zullen wij ons kleden? Ach, Heere, wil u ons ervan losmaken? Geef u ons het koninkrijk Gods te zoeken en zijn gerechtigheid, en dan hebt u beloofd dat alle andere dingen ons zullen worden toegeworpen. Maar wil ook dat zoekend volk, dat naar u uitziet, Sion, vanavond vertroosten, wanneer ze door het dal van de moerbeziumbomen doorgaan, dan stellen ze u tot een fontein, en u hebt beloofd dat de regen ons gans rijkelijk zal overdekken. Heere, daar hopen we op. En daar wachten we op en daar verlangen we naar. Want gij zijt toch onze God. En wat gij ook in ons leven doet, op u zien mijn schreiende ogen en op u betrouw ik in het verdriet. O God, zie het zegelring en snoer en staf, indien Gij lust had in onze dood, getuigde eenmaal de vrouw van Manoach, en we zeggen het met haar. Zo zou ik ons al deze dingen niet geopenbaard hebben. Verschijn dan blinkend in uw heerlijkheid en kom en vertroost onze ziel, die nu zeer is verslagen, en leid ons om uw naams wil op uw wegen, opdat we moed mochten scheppen en opdat we het hoofd omhoog zouden heffen. Heere, vertroost uw kinderen, ze hebben het nodig. Laat eens zien dat het uw werk is wat gewerkt in hun hart. Dan zullen ze vol vertrouwen de toekomst weer ingaan. Dan zullen ze bij vernieuwing zich op u werpen. Dan zullen bij vernieuwing de zonde weer zonde worden. En dan zal ook in een nieuw godzalig leven gewandeld worden. Wil u ook zijn met degenen die ziek zijn, die met ons mee mogen luisteren, of ook die daarvan verstoken zijn. Ook zij die weer terug mocht keren uit het ziekenhuis, en die verlangen ook was met ons op te komen, wil u ze thuis een zegen geven, wil u al de zieken gedenken, de rouwdragende, die door uw hand geslagen en gedrukt zijn, laat ze tot u keren met hun nood en met hun smart. Geef u in al deze gevolgen der zonde de oorzaak der ellende te kennen, namelijk onze afval van u. Wil ook zijn met onze jeugd. Heren, daar zijn er nog, die lust hadden met ons te vergaderen. Wil u ze zegenen. Geef ze die verbinding aan u, die nooit berouwt. Wil ook gedenken aan de rouwdragenden. En aan alle die door uw hand bezocht zijn. Wil met uw kerk zijn. Zegen uw knechten. Vergeet ook uw knecht niet, die voor uw aangezicht staat. Ontfermer is door uw naam. Wil zijn hart openen voor uw woord en wil uw woord voor zijn hart ontsluiten, dan zal hij aan dit volk de weg des levens bekend maken, uw naam groot maken. En dan zal hij door de tralie van uw woord toch ook u mogen zien. Gezegend en aanbiddelijke levensvorst. Die koning zijt van zijn kerk, die op zijn kleed en dij schreef, Heere der Heren en Koning der Koningen. Naar wie ons hart uitgaat, want gij zijt het, die schoon zijt in al uw gangen, en die in uw werken te prijzen zijt, en die zondaren genadig zijt, en dat om niet. Heere, wil dan een alvervullend God zijn, en verzoen u onze zonden. Neem de scheiding weg die er is tussen u en onze ziel, en wil u al onze zonden genadiglijk achter uw rug werpen, en ons in het bloed van Christus tot een vader zijn, nu en tot in eeuwigheid. Amen. Wij zingen nu van Psalm 77, het 7e en het 8e vers. gemeente, wij wilden in deze winteravond bijbelezingen samen de gelijkenissen gaan lezen. We zullen dat achterin volgens doen, zoals ze te vinden zijn in Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. En we hebben dus nu opgeslagen Matthäus 7. En daarin vinden we in de laatste versen de gelijkenis van de wijze en van de dwaze bouwer. Matthäus 7, de versen 24 tot, eigenlijk tot het einde, tot 27 of tot het einde, 24. Een iegelijk dan die deze mijn woorden hoort en dezelfde doet, die zal ik vergelijken bij een voorzichtig man die zijn huis op een steenrots gebouwd heeft. En daar is slagregen nedergevallen en de waterstromen zijn gekomen en de winden hebben gewaaid en zijn tegen hetzelfde huis aangevallen en het is niet gevallen, want het was op de steenrots gegrond. En een iegelijk die deze mijn woorden hoort en dezelfde niet doet, die kan bij een dwaasman vergeleken worden die zijn huis op het zand gebouwd heeft. En de slagregen is nedergevallen en de waterstromen zijn gekomen en de winden hebben gewaaid en zijn tegen hetzelfde huis aangeslagen en het is gevallen en zijn val was groot. In deze tekstwoorden vindt u dus de gelijkenis van de wijze en de dwaze bouwer. Wij zien achtereenvolgens de wijze bouwer en de grond waarop hij gebouwd heeft. De dwaze bouwer en de grond waarop hij bouwde. En eindelijk beider uitkomst in de dag des gerichts. De Heer Jezus, die heeft veel gesproken door gelijkenissen. Dat deed hij omdat hij een oosterling was. En een oosterling nu eenmaal veel meer door beeldspraak, door gelijkenissen sprak, als wij nuchtere westerlingen. Dat deed hij dus om zijn aandacht, de aandacht van de hoorders, te meer te spitsen, om ze des te meer te doen denken over hetgeen wat hij sprak. Want de oosterling wist, wanneer zo iemand in zo'n beeldspraak iets voor ging stellen, daar kwam iets, daar lag iets achter. Het ging enkel niet om dat huis en enkel maar niet om die steenrots en dat bouwen op die steenrots of bouwen op de zandgrond. Het ging enkel maar niet om die slagregen en die watervloed, maar dat had iets te betekenen. En daarom al sprekende luisterde men en dacht men, wat zou die rabbi daarmee bedoelen? Daar ligt iets achter, hij heeft er iets mee te zeggen. Zo spitste men dus als het ware het gehoor van de degenen die om de rabbi heen vergaderd waren om door hem geleerd te worden. Nu, de Heer Jezus die heeft daar ook ruimschoots gebruik van gemaakt. Er waren ook nog wel andere zijden, andere kanten waarom hij door gelijkenissen sprak. Het was omdat hij eigenlijk de hoofdwaarheden nader wilde ontvouwen aan diegenen die belang stelden in zijn redenen. En dat de anderen te meer verhard zouden worden in hun afval en in hun weigering om achter hem aan te komen en in hem te geloven. Dat waren ook allemaal oorzaken waardoor hij door gelijkenissen sprak. Wel nu, hier in het evangelie van Matthäus vinden we dan eerst die gelijkenis van die wijze en van die dwaze bouw. Deze versen die vormen eigenlijk het slot van de bergrede. Die heerlijke, onovertreffelijke preek die Jezus gehouden heeft voor die grote schare daar aan de voet van de berg, heeft hij besloten met deze woorden. U weet wel wat er staat, die al onbekende bergrede, waarin dat er hier als het ware een heel nieuwe wet voor het oog van Israël en voor het oor van Israël ontrolde. Dat volk wat eeuwenlang gebogen had onder de dienst der ceremonieën die op plaats van last geworden waren, die niet meer om te dragen waren. De zin van de wet was totaal verloren gegaan. Men begreep niet eens meer waarom dat God die dienst der schaduw onder het oude verbond gegeven had. Fariseeën en schriftgeleerden hadden zich erop toegelegd om de wet in 100 onderdeeltjes te verdelen en door een zeer stipte nauwgezette wandel de genade die in die wet verborgen lag, in die wet der ceremonie, en toch eigenlijk alleen maar ten doel had om het volk te meer te doen begeren naar de komst van de Messias, dat werd totaal vergeten. En men ging op in het doen en in het laten. De Heer had juist die wet der schaduwen gegeven om daarmede aan te wijzen dat er schuld was. Dat offeren van die beesten, dat was geen verzoening voor God. Dat bloed van die stieren en bokken kon de zonde niet wegnemen. Maar dat bloed dat riep om de Christus. Dat bloed dat betekende er is schuld en die schuld die moet genoeg gedaan worden. En aan die schuld kan alleen Christus genoeg doen. Maar het volk begreep dit op laatst niet meer en had hun leven gevonden in het doen van die schaduwachtige wet. Het verlangen naar Christus was er dus niet. En nu gaat de Heer Jezus een heel ander leven hun voortekenen. Juist wel een vervullen van de wet, maar dan van de wet der liefde. Van die geheel enige wet, dat nieuwe gebod, dat hij gegeven heeft, namelijk dat we elkander zouden liefhebben. En dan geeft hij normen voor het leven, voor het gebedsleven, voor het leven in handel en wandel, voor het leven met onze naasten, voor het leven met God, voor het leven met vrouwen en kinderen. En aan het eind van die grote preek, van die uitgebreide stok, zeg gij deze woorden, en iegelijk dan, die deze mijn woorden hoort en dezelfde doet, dien zal ik vergelijken bij een voorzichtig man die zijn huis op een steenrots gebouwd heeft. Nu moet u niet denken dat de Heer Jezus hier bedoelt, nou mensen, nou hebben jullie het allemaal weer gehoord, ik heb een heel nieuwe leer gebracht. En nu moeten jullie allemaal naar huis gaan en zo goed mogelijk trachten die regels die ik u nou gegeven heb op te volgen. En heus dan komt het met u wel in orde. Nee, als u hier leest van die mijn woorden hoort en dezelfde doet. Dan wil dat niet zeggen, ga nu maar proberen om het zo goed mogelijk te volbrengen. En nou ja, wat gij niet kunt zal God dan wel aanvullen. Maar de Heere wil zeggen, mensen, nu heb ik u het waarachtige leven voorgesteld. En spiegel u daar nu eens aan. Is nu dat ook uw leven? Zoals ik hier in die vorige hoofdstukken gezegd heb. Leeft gij nu zo? Doet gij dat nu, wat ik u reeds gezegd heb? Nou, als u dat nu doet. Als u datgene wat u gehoord hebt nu doet. Dan zal ik u vergelijken. Bij een voorzichtig man. Die zijn huis op een steenrots gebouwd heeft. Maar als u nu moet zeggen, nee heren, zo bid ik niet. Zo leef ik niet met mijn naast. Zo geef ik geen aalmoezen. Nu zegt de Heer, dan luister je wel. Dan schaar je wel bij het volk van God. Maar dan ben je iemand die ja, wel een huis daar open bouwt. Maar niet op een vaste grond. En dan zal die hoop worden weggevaagd. In de dag van het gericht. Dus, en als je daar nu achter komt, bedoelt de Heere, dat je nu nog aan het bouwen zijt op een zandgrond, dan waarschuw ik u, het is nu nog niet te laat, nu vallen de slagregens nog niet en de waterstromen, breek dan dat gemaakte huis af met uw handen en zoek eerst naar een vaste grond. Opdat ge wederom zou gaan mogen bouwen, eer het besluitbaar. Want als kaf gaat de dag voorbij. Begrijpt u het? De Heere bedoelt dit dus als een spiegel. Toetsen uw ziel uw aanzicht. En als u daar nu kennis aan hebt, als dat nu ook uw verborgen leven is met God en met uw naasten, wel aan, dan zijt ge een wijze bouw. Maar nu is het kenmerk van deze wijze bouwers. In de praktijk van het christelijk leven, dat wanneer nu die wijze bouwers aan het bouwen gegaan zijn, dat ze eerst gezien hebben dat ze een dwaze bouwer waren. We worden nooit geen wijze bouwer voor we gezien hebben dat we een dwaze bouwer zijn. Want we worden als wijze bouwers niet geboren. We worden als dwaze bouwers geboren. Die overal en op alles onze hoop stellen, behalve op God. Maar wanneer nu het woord van God tot ons komt, en wij met dat woord van God werkzaam worden, en dat woord van God als onze regel, de regel van ons leven gaan kiezen, dan gaan we zien dat het gebouw van onze hoop niet klopt. Dan hebben we wel een hoop, natuurlijk, elk mens heeft een hoop. Er is geen één mens die hopeloos leeft. Maar dan gaan we zien dat dat gebouw van onze hoop, waarop we in onze natuur staat gehoopt hebben, niet klopt. En ja, waar hoopt de mens dan niet op? Op de gekste dingen soms. Waar je later van zegt, als God je ogen opent, wat ben ik toch een dwaas. Ik weet wel, ja, als kind zei dat, dan dacht ik wel eens, hey, er staat in de Bijbel, als nu de Heer Jezus komt, en dan in die dag van de Heer Jezus, dan zal een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen, die zal zalig worden. Ik dacht, nou, als de Heer dan op de wolken des hemels komt, en ik ben nog niet bekeerd als kind, dan roep ik gauw aan de Heer. Want dat staat er toch? Zo kan je soms als kind alreeds vastklemmen aan iets waar je later van zegt, ja, dat was de waarheid, want dat bedoelt de Heer daar niet in. Die dag des Heren is nu. Na de opstanding van Jezus is het de dag des Heren. Die dag van de wederkomst van Jezus Christus, die is nu, vandaag, gisteren en morgen. En in deze dag zal het zijn dat een iegelijk, dus niet alleen de Jood, maar een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen, die zal zalig worden. Ik bedoel, maar zo kan het als kind nu reeds onze gedachten verkeerd zijn over Gods woord. Ieder weet dat misschien wel eens uit zijn eigen leven. Je kan soms denken, ja, maar eer dat ik sterf, dan zal ik toch van tevoren wel een boodschap gehad hebben, dan zal ik van tevoren toch wel een ziekbed hebben, er zullen dan toch wel bepaalde tekenen zijn, waarin ik kan weten dat ik sterf. Dacht je dat we nou eigenlijk beseffen, dat we nou zo op een ogenblik uit het leven, zomaar zonder voorbereiding kunnen worden weggeroepen? Ach, dat leeft eigenlijk bij niemand. Hè? En dan hebben we allemaal nog wel iets waar we zeggen, ja, als ik wat ouder word, of als ik eens ziek word, of als ik onder die of die omstandigheden zou komen dat ik bij sterfgeval, ja, dan zou ik misschien wel ernstig aan God gaan roepen. En zo schuiven we de dag van onze dood verre van ons, maar ook de werkzaamheden om God aan te roepen terwijl we nog gezond zijn en terwijl we nog jong en fris zijn. Wel nu, wanneer we zulke dwaze bouwer worden voor God, wanneer dat woord van God ons beleest, dat we daarop niet bouwen kunnen, dan worden we wijs. Wijs hierin dat we gaan verlaten waar we vroeger aan gedacht hebben. Dan zeggen de heren, ik heb wel gedacht daarmee zalig te kunnen worden. Of ik heb wel gedacht daarop te kunnen wachten. Maar ik zie nu dat dat niet kan. Want ik ben nu, zoals ik nu voor uw aangezicht ben, verwerpelijk. En ik kan zo voor uw aangezicht niet verschijnen. Nu zegt Gods woord, zo is het. Want tenzij iemand wederom geboren worden, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. En ziet u, dan gaan we ons eerste leven waarop we gehoopt hebben afbreken. Door het ontdekkend licht van de Heilige Geest tot de grond toe afbreken. Ja, nog dieper. We gaan zelfs graven in de grond. Want die grond, die deugt niet. Onze werkzaamheden, ze deugen niet. We gaan zoeken naar een hechter grond. En dat wordt hier voorgesteld in deze tekst, bij een man die zijn huis op een steenrots gebouwd heeft. Dat is dus iemand die niet zomaar voor de voet weg zijn huis geplaatst heeft, waar het naar zijn goeddunken goed zou staan, maar hij heeft een vaste grond gezocht. Hij heeft alle losse grond, alles losse stenen en alles wat niet hecht was, opgespikt en weggeworpen. En dat is een moeilijk werk, dat is een bukkend werk, dat is een werk waar je moe van wordt, dat is ook een werk waar je vaak moedeloos van wordt. En hoeveel te dieper dat je komt, hoeveel te zwaarder dat werk wordt. Je moet die opgespitte grond al hoger wegwerpen, en je komt al maar meer in de diepte, in de donkerheid terecht. En zo is het ook wanneer Gods woord ons aangrijpt. Wanneer dat woord van God ons aangrijpt, dan laat het ons nooit meer los. Totdat we voldoening gegeven hebben. Of door onszelf, of door een ander. Wanneer God echt in ons leven inkomt, kunnen we in der eeuwigheid geen rust meer hebben dan alleen in de gerechtigheid van Jezus Christus. En die Heilige Geest die zal nooit ophouden met ons voort te drijven, totdat hij ons op die enige grondslag der zaligheid gefundeerd heeft. Maar ik zeg, eer we de rots gevonden hebben, kan er zo en al wel wat aan vooraf gaan in het leven van Gods kinderen. En u heeft de Heere daar wel verschillende wegen toe. Ik ben er vanavond niet op uit op een bepaald schema. U weet wel, ik ben daar een erge vijand van om een bepaald schema voor te stellen. Want God werkt niet volgens schema, schema's. Maar er is wel een goddelijke heilsorde. En volgens die goddelijke heilsorde bekeert hij al zijn kinderen. En al is het toch, al is dan alles niet eender, toch een gelijkheid in. God doet deze wijze bouwers een dwaasheid zien. Hij gaat zijn huis afbreken, maar hij gaat ook spitten en graven en zoeken naar een grond waarop hij zijn hoop zou kunnen bouwen. Want hij gevoelt het, zijn werkzaamheden kunnen hem niet redden voor God. Ook niet wanneer hij bezig gaat om zijn oude leven te vernieuwen. Naar de kerk gaat en gaat lezen en zich gaat begeven bij Gods volk. En de uiterlijke takken van zonde en goddeloosheid afkap. Oh, ik zeg niet dat dit niet zo moet. Ja, dit moet. Dit zal zeker in elk kind van God plaats hebben. Maar het is niet genoeg en we kunnen er geen vrede bij vinden. Daar zal die Heilige Geest voor zorgen dat we in onze werkzaamheden, ook niet in het spitten en in het graven, u begrijpt wel wat ik daarmee bedoel, in de nederbuigingen van onze ziel en in het zuchten en in het kermen en in het ons uitbreiden en spreiden met ons ganse hart voor het aangezicht van de rechtvaardige God. Wij zullen daarmee niet voor God kunnen bestaan. Want onze werkzaamheden, ook onze werkzaamheden als vrucht van de waarachtige wedergeboorte, zijn geen losprijs in onze hand om de gesloten toegang tot God te openen. Daar is maar één grond. En dat is het bloed van Jezus Christus. En eer we op dit bloed nederzinken, laat God ons zien dat er buiten dit bloed geen enkele weg is om tot God te komen. En dit zal altijd in het leven van Gods kind doorgaan. Altijd zal God ons van alle hoogtes afstoten. We mogen er dan een dag, een maand, een jaar op blijven zitten, misschien wel langer, maar God zal het ons toch ontnemen, opdat we ook zien zouden dat dat de grond niet is waarop onze hoop kunnen bouwen. En ach, daar is zoveel in het leven. U hebt misschien de viervoudige staat van Boston wel. En daar kunt u het in lezen. Die trappen die hij stelt, eer dat de mens afgesneden is van zijn werk heilig bestaan. Niet alleen van de wet, maar ook nog in zijn vluchten tot Christus. Ook nog in de handhaving van zichzelf. Waar die nog niet aanstonds los is, ook al is die aan de wet gestorven en al ziet hij dat hij door de werken der wet niet meer zalig kan worden, dat hij zo vaak nog met Christus marchanderen wil, om samen met Christus voor God te staan, terwijl het toch alleen is door Christus voor God. Ook dat hebben we nodig, dat we niet alleen denken dat God het gebrek in ons zou aanvullen, maar dat we als een verdoemelijke, als iemand die de eeuwige dood verdiend heeft, die het ook eerlijk bekend voor God, ik heb het verdiend, dat is ook geen hoop meer, nederzinkt op die enige rots, op die grond der zaligheid. Nu, ik zeg, in het graven naar die rotssteen kunnen er al wat werkzaamheden zijn, waar we soms moedeloos de spade bij neerzetten. En dan is het helemaal niet denkbeeldig dat die kinderen van God wel eens zeggen, ach heren, zou ik er maar niet mee ophangen. Het is toch hopeloos, het is toch onbegonnen werk. En ik vind Christus nooit. Ik hoor hoe dat u anderen zegent. Als ik hoor hoe dat u die vrouw of die man verleidt, dan vrees ik dat het bij mij nog niks is. Als ik lees van de apostelen hoe dat ze geroemd hebben in de kennis en in de genade van de Heer Jezus Christus. Ik ben al 5 jaar, al 10 jaar op de weg des levens. En ach Heer, ik weet nog niet of dat ik wel een borg heb voor mijn schuld en een God voor mijn hart. En dan kan ik me zo voorstellen dat ze misschien met een Elia onder die jeneverboom gaan zitten. En na al de weldaden die ze ontvangen hebben en die ze niet graag zouden ontkennen, toch zeggen, Heere, neem mijn ziel maar weg, want ik ben niet beter dan mijn vader. Ik kan de strijd niet meer aan, de golven gaan over mijn hoofd, ik zie geen licht meer. De Satan komt meer dan ooit om mijn ziel te bespringen. Ik heb geen prijs, ik heb geen loon en ik heb geen gerechtigheid om voor uw aangezicht te kunnen bestaan. En dan is het altijd weer opnieuw het wonder, ook in dat standelijke leven, dat de Heere waar zijn kind moedeloos te neer zit, waar ze vaak geen kracht meer hebben om op te staan, waar ze zien dat ze boven de zonde niet uitgespatteld kunnen komen, waar ze zeggen, o God, moet ik nou eeuwig zo blijven leven hier op de aarde, blijven die zonden me nu aankleven, altijd weer of niet, dan is het Gods weg menigmaal, om ook in dat standelijk leven zijn kinderen te verkwikken, want eer dat we de rotssteen vinden, vinden we menigmaal iets van de rotssteen. En dat mogen dan de rotssteen zelf nog niet zijn, maar het is toch van de rotssteen. En, ach, wat zijn dat, zult ge zeggen? Nou, dat zijn bijvoorbeeld die goddelijke beloften, die trekkingen van Gods liefde, die bemoedigingen op de weg des levens, wanneer de Heer ons in onze armoede en in onze ellende en in de kennis van onze schuld en zijn woord toezend, waaruit we troost mogen putten. Waarin dat de Heere ons zegt dat we ons hoofd omhoog mogen heffen. Waarin dat de Heere zegt, mijn oog zal op u zijn. Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Waarin dat de Heere zegt, kom tot mij. Dan zijn we er nog niet. Maar dan zegt hij, kom tot mij die vermoeid en die belast zijn. Wanneer de Heere, kortom, wanneer de Heere betoont dat hij van onze nood af weet. Ja, u weet wel, ik ben niet gewoon om uit mijn eigen leven te spreken, maar ik leef toch een tijd. Dat ik s'avonds zo diep in de put zat en dat het zo donker was in mijn ziel. En dat ik enkel dit woord las uit de klaagliederen. Het is goed voor een man dat hij het juk in zijn jeugd draagt. Hij zwijgt stil, want God heeft hem opgelegd. En alleen dat ik nu weten mocht dat God het me opgelegd heeft. Dat deed me uit de put, uit de diepte van mijn ellende opklimmen. En bij vernieuwing hopen op God. O Heer, als gij het dan opgelegd hebt, dan zal ik het dragen. Hoe dat het dan ook gaan mogen en wat er ook gebeuren mag. Ik bedoel, bedek mij, de Heere die schenkt ons niet altijd aanstonds die volle vrede in de kennis en in de genade van die dierbare persoon van Christus. Maar dan geeft hij toch wel eens iets van de rots te kennen, eer dat we op de rots mogen nederzinken. Dat zijn van die stukken van Christus. Dat zijn van die stukken van de rotssteen. Dat zijn van die sieraden van Isaac die Rebecca reeds kreeg terwijl ze nog was in het land van haar, van het huis van haar vader. Wel nu, ook die stukken van die rotssteen, ook die beloftenissen, ook die toezeggingen, hoe heerlijk dat ze zijn. En hoe voortreffelijk dat ze onze ziel kunnen ondersteunen. En hoe hartelijk dat ze ons kunnen opwekken om voor te gaan op de weg des levens. En bij vernieuwing de spade weer ter hand doen nemen. En het houweel weer doen slaan in de grond. Omdat we eindelijk, eindelijk toch zouden mogen vinden hem die onze zielen lief heeft. En ik zeg, daar kunnen lange tijden tussen zijn. En toch, al heeft het dan 400 jaren geduurd tussen Malachi en tussen Jezus komst in het vlees, maar hij is gekomen. En al mogen het dan bij u misschien een jaar, misschien 10, misschien 40 jaren duren, maar zo gewaarlijk graag naar die vaste rotsgrond, ge zult hem eenmaal vinden. Dat heeft God beloofd. Dat heeft u beloofd. Dat hij degene die zo zoeken, dat hij ze zal laten vinden. Maar ik zeg, ach, dan is het menigmaal dat de verwachting afgesneden wordt. En hoeveel te dieper we dan in die kuil graven, hoeveel te donkerder dat het vaak wordt. Maar dan zal die toch eenmaal in het leven, wanneer die het genoeg vindt, wanneer de ontdekking zo diep is, dat we zien dat we in de eeuwigheid buiten een borg niet meer zalig worden kunnen. Die borg, Jezus Christus openbaar aan zoekers. Zoals die het gedaan heeft aan Maria Magdalena, die zeker gestorven zou zijn. Op het graf van haar gestorven Jezus, als die zich niet aan haar hart had uitgelaten. Ja, ze was zeker gestorven van smart. Nu, wanneer zulke kinderen Gods op deze plaats komen, dat ze enkel het oog op God slaan, zoals David Siklag. Hoe dat hij omringd werd door zijn vrienden, die hem stenigen wilden, zijn vijanden geworden waren. Alles hem ontnomen was, zijn vrouw en zijn kinderen zijn bezittingen weg. En David sterkte zich in de Heere zijn God. Wat was het anders dan neder te zinken op die enige rotssteen? Ja, zo heeft David hem gevonden in die velden van Efrata. Die rots der eeuwen, Jezus Christus en die kruis. En wat is het Christus te vinden? Het is Christus te aanschouwen in zijn woord, zoals hij zichzelf bekend maakt in de weg zijn bittere vernedering. In zijn dierbaar lijden en sterven. Het is Christus te zien als met mijn zonde beladen, met mijn overtredingen bedekt, om mijnentwil arm geworden dat hij rijk was. Dat is het nederzinken op de rots. En dan zeiden de ouden wel eens, dan hebben we een grond onder onze voeten, maar nog geen dak boven ons hoofd. En daar bedoelden ze dit mee, dan heb ik de grond der zaligheid gevonden in Jezus Christus. Maar om nu met hem te mogen gaan leven, en uit hem te mogen gaan leven, kijk, dat is dat gebouw. Dat gebouw wat allengskens opgetrokken wordt. Dat gebouw van Gods beloftenissen en toezeggen. Dat gebouw van steeds meer en meer, ook in een weg van heiligmaking, aan onszelf bekend gemaakt te worden, maar ook steeds meer en meer te leunen op die dierbare borggerechtigheid van Jezus Christus. Dat is nu die bouwer die zijn huis gebouwd heeft, die wordt nu een voorzichtig man genoemd, omdat hij met voorzichtigheid te werk gegaan is. En omdat hij dikwijls gebeden heeft, o God, doorgrond me toch, en beproef me, en toets me, en beproef me niet, en zie of bij mij een schadelijke weg zijn. En heren, als ik dan nog verkeerd werkzaam ben, ach heren, geef gij, leid gij mij dan op de eeuwige weg. Nu, dat is nu die voorzichtige bouwer. Dat wil niet zeggen dat zo'n voorzichtige bouwer in de altijd maar door weer in twijfel verkeert. Dat wil niet zeggen dat zo'n voorzichtige bouwer altijd zegt, zou het toch wel waar zijn, zou het toch wel waar zijn. Oh nee, wanneer het aanwezig is, wanneer het geloof in de oefening is, dan zegt u, dit weet ik vast. God zal mij nooit begeven. Niets maakt mijn ziel vervaagd. Maar dat wil zeggen, als het geloof niet in de oefening is, dat hij altijd maar weer in de weg der beproeving komt, of het toch wel waar is. Wat God aan zijn ziel gedaan heeft, en of die toch zichzelf niet bedriegt, want hij weet het, het gaat naar de grote beproeving, naar de dag van het eindgericht. Er is nog een andere bouwer. Deze heeft zijn huis op een steenrots gebouwd. En er is slagregen nedergekomen. En waterstromen zijn gekomen. En de winden hebben gewaaid. En zijn tegen hetzelfde huis aangevallen. En het is niet gevallen, want het was op de steenrots gegrond. Daar spreken we straks nog even over. En een iegelijk die deze mijn woorden hoort. En dezelfde niet doet. Die zal bij een dwaze man vergeleken worden. Die zijn huis op het zand gebouwd heeft. Dit was dus ook een hoorder. Denk erom, dit is geen communist of socialist of iemand die nooit in de kerk komt of een Roomse. Maar dit is een man, een meisje, een vrouw, een jongen die met die wijze bouwers onder de zuivere bediening van het woord komen. Dus denk er nu goed om. U moet nu niet kijken naar die mensen die buiten over de straat lopen en Sint-Nicolaas vieren. Maar u moet hier kijken naar deze mensen die hier in deze kerk zitten, die in de bank zitten, u moet in uw eigen hart kijken. Dat zijn de mensen, een iegelijk, die deze mijne woorden hoort. Ze zijn tot Jezus gekomen om zijn prediking te horen. En ze hebben zich gesteld onder het woord der waarheid. En ze stemmen het misschien ook nog toe, maar, zegt de Heere, ze doen het niet. En die nu de woorden niet doet, die nu niet beantwoordt aan hetgeen het hier in het vijfde, zesde en zevende hoofdstuk gezegd heeft. Nu, bij die zal ik vergelijken bij een dwaze man die zijn huis op het zand gebouwd heeft. Natuurlijk niet zomaar losweg op een stuk duin. Wel nee, zo dwaas is niemand dat hij daarop gaat bouwen. Wanneer hier staat op het zand gebouwd, dan moeten we eigenlijk een kijkje nemen in Palestina. Wat daarmee bedoeld wordt en hoe dat daar op het zand gebouwd werd. Dat was namelijk zo, wanneer in de regentijd de slagregen nederviel, die aanzwollen tot waterstromen, dan slipte er veel grond mee van de bergen af in de dalen. Dat bleef daar dus liggen. En dat vermengde zich met het grond, met de dalgrond, met het zand wat daar in de dalen was. En doordat, wanneer de regentijd voorbij was, de zon daarop scheen, werd dat slipsel vermengd met zand hard, vrij hard. Als je daar met een spade op stootte, zo oppervlakkig, dan zei je, ja, dat is hier goede grond om te bouwen. En, want u weet wel, of in ieder geval, u kunt het wel weten, zandgrond, echte, hechte zandgrond, is juist uitnemend om te bouwen. Daar hoeft niet onder geheid te worden. Hier wordt bedoeld zulke zandgrond als dat er in het oosten was, die bestemd moest zijn tegen de stroom van het water die straks langs het huis zou komen. Want anders zou u zeggen, als u bouwer bent of wel eens van bouwen gehoord hebt, dat is nu toch ook wat. Als je echt een goede zandgrond hebt, dan kunnen ze zo een fundering storten en ze bouwen zo het huis en staat prima, verzakt nooit. Hier wordt dus bedoeld een zandgrond die houdbaar zal zijn als de waterstromen komen. Zoals in het oosten is, was en is, dat soms dagen achtereen de regen kon vallen, die dan aanzwol tot een dikke, brede, bruisende stroom, die alles meenam wat niet hecht stond op de rotssteen. Hier is een dwaze bouw. Ik zeg, nee, hij ging niet op het losse zandbouw. Hij voelde ook werkelijk met zijn spade, of dat hij harde grond had. Ja, ja, dit was aardige grond. Hier zou hij beslist wel op kunnen bouwen. Hier zou hij het huis neerzetten. Het zijn de hoorders van het woord die het niet doen. De hoorders die er ook bij Ezekiel zoveel waren. Waar de Heere van zegt, ze horen het wel, maar ze doen het niet. Die uit een ander oogmerk naar die woorden van Jezus horen. Hun consciëntie is wel eens aangeraakt. En nu zeggen ze, ja, ja, ik ben toch geen mens die er zomaar van doorleeft. Ik ben toch heus wel een ernstig mens. Die graag horen van vloek en dood en verdoemenis. Die graag horen van slagregen en waterstromen en winden die waaien. En dan zeggen ze, ja, ik voel toch wel dat ik niet gerust leef. Ik ben toch niet zoals een wereldsmens die maar rustig feest viert. Ik heb toch een open conscience. Er zijn mensen, hoeveel te meer ze in de kerk komen, hoeveel te rustiger dat ze worden. Hoeveel te meer rust dat ze krijgen. Doordat ze in de kerk komen, doordat ze bepaalde bewegingen in hun gemoed gevoelen. En daardoor zichzelf geruststellen, ja, dat er toch ook wel werkzaamheden des geestes in hun zijn. En ik spreek niet tegen dat die er zijn. Maar er zijn ook algemene werkingen van Gods geest. U moet hier maar op letten. Zulke mensen zijn altijd bezig om vrede te vinden voor hun eigen gemoed. Vrede te vinden. Het gaat altijd om hunzelf. Ze doen het uit hun eigen levensbeginsel. En ze blijven ook altijd in het eigen kringetje van hunzelf ronddraaien. Ze zien nooit eens dat ze God bedroefd hebben. En ze zien nooit eens dat ze nu voor God moeten gaan leven. Ze hebben nooit die diepe smart in hun leven. Heren, ik kan het maar niet. Help me toch, ik wil voor u leven. Het gaat niet om zalig te worden. Het gaat niet om naar de hemel te gaan. Het gaat niet om de hel te ontvlieden. Het gaat om u, om u. En daar kan een mens die altijd maar met zichzelf bezig is, die kan daar nooit toe komen. Ik zeg nog eens, die draait altijd maar om zichzelf. Soms benauwdheid, een tekst, een vestje, ze zijn er weer uit. En ziezo, we kunnen voorlopig weer vooruit, want we hebben toch ook werkzaamheden. Denk erom, dit zijn listen van de Satan. Die mensen zijn er. Ze zijn nooit overgezet uit de dood in het leven. Ze hebben nooit voor een rechtvaardig en een heilig God hun leven verloren. Hartelijk verloren, eens willens gemaakt met God. Ook al zou die ze voor altijd gestoken. Ze kennen wel een bepaalde vernedering. Farao zegt ook, God is rechtvaardig, zegt hij. Ik en mijn volk zijn goddeloos. Saul wist daar ook iets van. Van die waarachtig, of nee, niet de waarachtig, maar van een vernedering. Agab wist ook van een bepaalde vernedering. Zo zelfs dat de Heere zegt, Agab vernedert zich. Toen Agab het oordeel hoorde, deed hij een zak aan en ging die stilletjes. Ging die in rouw, hij vernederde zich. Sommige mensen die hebben een gevoelige natuur. Ze zijn gauw bewogen met ellende. Wanneer de hel in schrille kleuren getekend wordt. En hetgeen wat het straks zijn zal buiten God. Dan zijn ze tot tranen toe bewogen over de verschrikkingen van de rampzaligheid. En ik zeg niet dat dit niet goed is. Oh nee, het is beter als dat je er als een hond onder het smidsvuur ligt. Dat je zelfs geen traan meer schrijft wanneer je denkt aan het sterven zonder God. Maar maak er uw zaligheid niet van, dit bedoel ik ermee. En denk nu niet dat dat werkzaamheden zijn die u op zichzelf zalig maken. En ook, zulke mensen, ze schuwen menigmaal het licht. Wanneer u aan hen vraagt, ja maar vertel dan eens. Hoe is dat nu gegaan in uw leven? En wat hebt u daar nu in ervaren? Hoe is dat nu gegaan? En dan zeggen ze, ja maar... Dat is allemaal zo moeilijk. Nee, dat kan ik zo niet vertellen. Ik kan eigenlijk niks vertellen, dominee. Of ouderling, of wie dat u dan... Ik kan eigenlijk niks vertellen. Het is zomaar gegaan. Ach, dat is in het verborgen gegaan. Dat is tussen God en mijn ziel afgespeeld. Dat kan ik zo niet uitspreken. Terwijl dat de oprechten altijd zeggen... Ach, hier leg het. Toets het maar. En is het niet waar? Ach, ik ben zelf zo bang dat ik me bedrieg. Zeg het maar eerlijk tegen me. En is het dan niet, dan ga ik God weer aanroepen. Dan ga ik weer schreeuwen. Of die dan toch nog doen wil. Zeg het maar eerlijk. Of het van God is ja of nee. Begrijpt u? De oprechten die hebben het licht lief. Terwijl juist deze dwaze bouwers het licht schuwen. Ze komen niet graag openbaar. Omdat het niet eerlijk is wat ze hebben. Als je van God gehad hebt, dan durf je het aan de hele wereld te laten zien. Aan de hele wereld. Dan zegt een apostel, wees dan ten alle tijden bereid. Om rekenschap te geven van de hoop die in u is. Dat is eerlijk. Of je ermee spotten wil of dat je het aannemen wil. Maar God weet dat het zo gebeurd is. De Almachtige is mijn getuige dat ik niet liep. Het oprechte werk kan ook wel tegen een stootje. Heus wel. Kan er wel tegen. Ook al worden ze eens gestoten en vertrapt. En niet dat je dat doen moet. God zal er je om straffen als je het doet. Maar God gebruikt het menigmaal. Om de ziel nader aan hem te verbinden. Het moet menigmaal dienst doen als herdershond. Om de schapen dichter bij de kudde, dichter bij de herder te drijven. En dan, en dat is ook zo gevaarlijk, vele dwaze bouwers die bouwen op uitredding. Uitredding, ze hebben gebeden, de Heer heeft gehoord. En zeker, daar moet u God in erkennen. Maar, ach, u kunt vele uitreddingen in uw leven hebben, zonder nochtans waarachtig wedergeboren te zijn. Er zijn mensen die hebben een grote bevatting van de waarheid. Brandende lampen. Brandende lampen. Maar ze hebben geen reserve. Ze missen de olie des harten. Maar ook lampen. Belijdenis doen. De waarheid voorstaan. Kunnen zeggen hoe dat God de mens bekeert. Oh ja. Die zijn er. Heus. En ze spotten soms nog met de wijze bouwers. Wanneer ze die wijze bouwen daar zien zwoegen en zweten. Dan zeggen ze. Oh man. Wat zit je toch altijd in de put? Er zijn toch beloften en hier liggen de balken en de planken en de stenen van de belofte. Bouw toch een huis, hier zijn ze toch? Ja, maar die wijze bouwer zegt, ja dat zie ik wel. Ik zie dat die beloften er zijn en ik zie dat al dat bouwmateriaal, dat is er allemaal. Maar ik moet een grond hebben, want het wordt straks beproefd. Het water komt, de waterstromen komen. En dan moeten die beloften een grond hebben. Want al de beloften Gods die er zijn, die zijn ja namen, maar in Christus Jezus. En als ik nu al de beloften had en ik had Christus niet, dan gaat mijn huis straks ondersteboven. En daar gaat het nu juist die wijze bouwer op. En daar heeft die dwaze bouwer nu maar geen erg in. Die begint rechtstreeks op die schijnbaar goede grond te bouwen. En zijn huis wordt het gestaagd. Hij is al aan de kap. Ja, hij zit misschien al hoog en droog. Terwijl dat die andere bouwer daar... Eindelijk in de diepte de grond vindt het vaste rots. Ik zeg, het huis van de dwaze bouwer is menigmaal veel sierlijker dan het huis van de wijze bouwer. Want vanzelf, hij heeft al zijn tijd om de bovenkant, de buitenkant op te kalafateren. Hij heeft al de tijd om allerlei versieringen en vermooiingen en verfraaiingen aan te brengen. Terwijl dat die wijze bouwer daar veel werk heeft in de diepte. Want u weet het wel. Dat vooral op slechte grond, dat er bijna dikwijls net zoveel in de grond gaat als dat er boven staat. En zo is het nu met het geestelijk leven van deze wijze bouwer ook. En de dwaze bouwer, ik zeg, net andersom. Zij kunnen grijpen De beloftenissen Gods, zonder dat ze ze van God ontvangen hebben. Zonder dat ze weten dat ze ze uit Christus hebben. En dit is nu juist het grote onderscheid. Ze zitten al lang in het gebouw. En ze zitten rustig, of niet rustig, maar ze zitten dan toch in het gebouw. De storm af te wachten. Want ze weten ook dat de dag des gerichts komt. Het is ontstellend hoe dat je soms mensen, waar je toch het minste van de waarachtige ootmoed niet in merkt, hoe dat je ze soms met blijdschap op de sterfbed ziet leggen. Dan zeggen ze, de dood, of vandaag of morgen, ik weet waar ik heen ga hoor. Doe voor mij geen zorg zijn. Blijf ik in de operatie, want nu, ik weet waar ik heen ga. En als men dan vraagt, ja maar waar steunt dat dan op? Heb je dan deel aan? Ja natuurlijk, ze hebben deel aan Christus vanzelf. Ja maar hoe bent u daar dan aan gekomen? Hoe komt dat dan? Zijn er dan ook de vruchten van het nieuwe leven? En dan zeggen ze, vruchten, wat? Ze zijn toch christenen? We geloven toch in Christus? We geloven toch dat hij het leven is? En wat moet je dan nog meer? Dat staat toch in de Bijbel dat hij het leven is voor zondaar? En ik ben toch een zondaar? En wat moet je dan nog meer als in Christus geloven? Ja, maar... Heb je dan wel eens last van de duisternis gehad? Ja, dat duisternis natuurlijk. Ik ben elke avond zondaar. Als ik mijn knieën buig elke avond, dan beleid ik dat ik zondaar ben voor God. Ja, maar... Ja, het klopt allemaal eigenlijk wel akelig precies. Op laatst zou je echt niet meer weten wat je tegen die mensen zeggen moet. Klopt precies. Ze hebben Christus en ze zijn zondaar en ze bidden en... Ja, en ze verwachten het uit genade. En toch, nee, één ding ontbreekt. En weet je wat het is? Dat is ootmoed. Ootmoed. Van heren, waarom ik nou? Waarom was dat mij gemunt? Dat er zoveel verloren gaan. Die geen ontferming gunt. Waarom ik nou? Ik die van mijn jeugd af aan een overtreder van uw wet geweest ben. Die het misschien erger afgebracht heeft dan al mijn broers en mijn zusters. Dan al mijn vriendjes en mijn vriendinnen. Waarom ik nou? Die verwondering. O God, wat zal ik u vergelden? Voor al uw weldaden die gij mij gedaan hebt. O Heer, als ik in de hemel kom, zegt Bunyan, dan zullen al de hemelklokken luiden. Dan zal de hele hemel op stelpen staan. Dan zullen al de zaligen, die zullen van verwondering in de handen klappen. Omdat zo een de hemel is binnengekomen. Kijk, en daar heb je nu de vrucht van het nieuwe leven. Verootmoediging. Dan weer datzelfde. Ik herhaal het nog eens, het gaat niet om ons, het gaat niet om mij, het gaat niet om een zaligheid, het gaat om Gods genade, het wonder van zijn bloedstorting en de eeuwige liefde des Vaders, die me verkoren heeft uit een hoop gevallen zondaren, om eeuwig zijn lof te mogen vertellen. Ziet u, daar weet die dwaze bouwer niets van, hij heeft dat niet. Ik zeg, hij zit al lang in zijn gebouw wat hij gebouwd heeft. En dan komt eindelijk de slagregen. Want dat staat er voor de eerste en ook voor de tweede. In vers 25 staat. En daar is slagregen nedergevallen. En de waterstromen zijn gekomen. En de winden hebben gewaaid. En zijn tegen hetzelfde huis aangevallen. En ook in vers 27. En de slagregen is nedergevallen. En de waterstromen zijn gekomen. En de winden hebben gewaaid. En zijn tegen hetzelfde huis aangeslagen. Dus dat zijn ongeveer dezelfde woord. Zowel bij die wijze bouwer als bij die dwaze bouwer. Het is voor allebei. De slagregen nedergevallen, zoals ik straks zei. Uren, dagenlang de slagregen. Een verpletterende regen, een alles verdrinkende regen. En die daar dan op plaats met grote stromen van die berghellingen afkwam. En die een grote, kokende, bruisende, alles met zich meesleurende vloed teweeg bracht. O wee, het huis wat nu geen vaste grond had. En is tegen hetzelfde huis aangevallen. Dat staat ook van die wijze bouwer. Want die wijze bouwer, u moet niet denken dat hij door een ander rechtsnoer gemeten wordt dan de dwaze bouwer. U moet niet denken dat God tweeënlei gericht houdt. Datzelfde gericht wat over de dwaze bouwer gaat, gaat ook over de wijze bouwer. Diezelfde slagregen, diezelfde eis van Gods gerechtigheid. Diezelfde toren van een wraakvorderend God valt tegen het ene, zowel als tegen het andere huis aan. God zal ieders werk in hetzelfde gericht brengen. Het zij goed en het zij kwaad. Het is niet zo dat dat God voor zijn volk zo doet en zegt, nou ja, vooruit, u bent nu eenmaal een verkoren. En dat hij van die anderen zegt, betalen. Nee, God zegt van beide, betalen. Aan mijn goddelijke gerechtigheid genoeg doen. Tot de laatste penning betalen. En anders eeuwig sterf, eeuwig van me verwijderd wordt. Dat geldt zowel voor de wijze bouwer als voor de dwaze bouwer. En nu staat er van die wijze bouwer. En zijn tegen hetzelfde huis aangevallen. En oh, hij heeft gebeefd. Gebeefd. Met het beven wat de dwaze bouwer zelf niet kent. Want die wijze bouwer, die weet wat het is met God gemeenschap te hebben. Maar daarom weet hij ook wat het is van God gescheiden te zijn. Die leeft die twee dieptes in. Gods gemeenschap. Maar ook het eeuwig godsgemis. En daarom toen de herfst kwam. En toen de slagregen nederkwam. En toen de waterstromen kwamen. En toen de winden dat alles als een bruisende stroom deden voortstroom. Toen heeft hij gebeefd. Over al zijn leden gebeefd. Of dat het toch wel bestaan zou in de dag van het gericht. Ja, ook Gods kinderen, de ouderen, die zeiden wel eens, weinig scheepjes die met volle zeilen de haven binnengaan. Het stormt nogal eens voor de haven. Daar is nogal eens branding. Daar worden nogal eens wat zeilen verstreken. Eer dat we de haven daar rust binnengaan. Het werk wordt beproefd. Ook Gods werk, ja juist Gods werk, wordt beproefd. En dan staat er zo. En het is niet gevallen, want het was een wijze bouwer. Nee, dat staat er nou juist niet. Nee, en het is niet gevallen, want het was op de steenrots gegrond. Nee, niet de wijsheid van de bouw, maar de hechtheid van de steenrots heeft het huis voor de val bewaard. Begrijpt u dat? Omdat we onze hoop, wel laat het maar eenvoudig zeggen, omdat we onze hoop op Christus stellen mogen. En omdat Christus staande gebleven is in de stormvloed van Gods toorn, zullen al degenen die op hem betrouwen staande blijven. Dan zegt de vrouw van Luther op haar sterfbed, ik kleef aan mijn Jezus als een klit aan een kleed, zegt ze. En zo is het ook. Dan kleven Gods kinderen hem aan. En ze vallen niet, omdat de steenrots niet valt. En die steenrots, u weet het, Christus wordt op verschillende plaatsen in het woord bij een steenrots vergelijkt. Die steenrots heeft een onwankelbare grondslag. Die steenrots kan niet bewogen worden door de vloed. O, zeker, die steenrots die heeft het zwaar te verduren gehad. Daar zijn bliksemstralen en donderslagen. Daar is de ganse eis van Gods wet op die steenrots aangekomen. En toch zegt hij, ik ben niet wederspannig. Ik wijk niet achterwaarts. Ja, hij bidt zelfs in de uren van zijn dood. Vader, vergeef het haar. Want ze weten niet wat ze doen. Hij noemt hem nog zijn vader. En terwijl dat zijn vader zijn aangezicht verbergt, blijft hij hem aankleed. Hij vloekte niet op God, die hem het grootste leed aandeed, wat ooit een mens kan worden aangedaan, die de ganse toren van zijn goddelijke gerechtigheid uitstortte op het hoofd van zijn onschuldig kind. Maar hij riep, mijn God. Ja, zelfs in zijn hoogste aanvechtingen riep hij nog, mijn God. Hij was vast in het dodelijk tijdsgewicht. Waarom heb gij mij verlaten? Maar hij verloochende de naam zijn vaders niet. En hij is opgekomen uit de ruisende, bruisende kolking van het goddelijk ongenoeg. En hij blijft staan. O volk in smart, stort voor hem uit uw ganse hart. Hij is een toevlucht voor de zijne. Hij is een rotssteen. En die zich op hem verlaat, zal in der eeuwigheid niet beschaamd uitkomen. Want de rotssteen kan niet meegevoerd worden, omdat Gods gerechtigheid door hem volbracht is. Leidelijk en dadelijk, in zijn sterven en in zijn wetsvolbreng, heeft hij de schuld uit Gods boek gedaan. En nu ziet God nooit meer één van onze zonden uit. Hij zegt dat we zo rein zijn voor hem, als een reine maagd, zonder vlek en zonder rimpel. Zo zal Christus ons den Vader voorstaan. Is dat niet groot? Niet gevallen. Want het was op een steenrots gegrond. Geef dan eeuwig eer, onze God en eer. Laat hem dan de eer. Prijs hem te allen tijd. En die andere, en de slagregen, is nedergevallen. En de waterstromen zijn gekomen, en de winden hebben gewaaid. En zijn tegen hetzelfde huis aangeslagen. En het is gevallen. En zijn val was groot, staat er. Een sierlijk huis, daar komen de stromen. En wat waardeert hem, de muren zijn sterk. De beloftenissen zijn waar. Het woord van God is toch het woord van God. Hier staat het toch. Oh ja, dat zeggen ook de dwazen, Paulus. Hier staat het toch, zeg. Het is waar, die teksten zijn waar. Dat huis is wel goed. Maar het heeft geen fundering. Het heeft geen grondslag. Het huis is wel goed, maar het staat niet op de rots. Zij betrouwen wel op het woord van God. Maar ze hebben het niet innerlijk doorleefd als de waarheid. Begrijpt u wel? Het heeft geen vereniging met Christus. De beloften die zijn zomaar los en van alle kanten ze zomaar toegewaaid. Maar ze zijn niet voortgekomen uit Christus. Ze zijn nooit verloren gegaan om neder te zinken op die rots Jezus. Ze weten niet van moeizame arbeid. Ze weten van geen tranenbrood, van geen banden tot een dood, zijn Gaza. Hun kracht is fris. Elke morgen wat ze zijn bestraft. Daar wisten de goddelozen niets van. Daar wisten deze dwaze bouwers niets van. Dat weten alleen de wijze bouwers. En daarom deze dwaze bouw. Zijn huis was goed. Maar het werd ondergraven door die stroom. En het zand spoelde al meer en meer weg. Mocht dan even duren. Maar omdat die stroom zo lang aanhield. Want die plasregens in het oosten die duurde lang. Eindelijk verhad het water, en we weten wat voor een ontzettende macht dat het water heeft. Daar had het water het losse zand te pakken, de bovenste harde laag. Die was weggespoeld, weldra weggespoeld. En dan wordt het zand onder zijn huis vandaan gespoeld. En daar op een gegeven moment, daar duikelt het hele huis met zijn bewoner zo in de eeuwige afgrond. Zij storten van de top van hier. In eeuwige verwoesting niet. Ze denken de hemel in te gaan, zegt Bunyan. En ze gaan van voor de poorten des hemels weg naar de hel. De engelen die binden ze en die werpen ze in de diepe, in de diepste duisternis. Dat is de ergste weg die een mens bewandelen kan. Gedacht hebben te behouden te worden. En dan voor eeuwig verloren te gaan. Een huis gebouwd te hebben, zo sterk, zo solide, zo hecht. Maar zonder het op de rots gefundeerd te hebben. En zijn val was groot, staat er. Ja, van deze is de val veel groter. Als van de blinde heidenen die nooit een huis gebouwd hebben. Die nooit een huis gebouwd hebben. Die niet weten dat er een huis gebouwd moet worden op een rotssteen. Om behouden te worden in de dag des Christus. En zijn val was groot. Ze hebben geklopt, heren, heren, doe ons ook. Ze hadden lampen, maar juist. Op het moment dat de bruidegom kwam, was de olie op. En hoe ze ook riepen, geef maar van uw olie. Nee, het kon niet. De tijd der genade was nu voorbij. Ze zijn heen gegaan naar de verkopers, maar het was te laat. Want toen ze wederkeerden met olie, toen was de deur gesloten. Ze hebben nog wel geklopt. En ze hebben wel geroepen, hier, heren, doe ons open. Doe ons open. Maar de heren die heeft geantwoord, ik ken u niet. Van waar gij zei, dat wil zeggen, ik heb u nog nooit eerder gezien. Het is nu de eerste keer dat u mij, Jezus, nodig hebt uit de nood van uw hart. Ja, zeggen ze, maar hebben we dan niet, heb je dan niet op onze straten geleerd? En in uw naam hebben we toch krachten en tekenen gedaan, doden op. Ja, zegt hij, en toch, ga weg van mij, gij werkers der ongerechtigheid, in het helse vuur, terwijl ik de duivel en zijn engelen bereid is, ik heb u nooit gekend, zoals ik Maria Magdalena gekend heb, toen ze sterven zou van smet, zoals ik de Emmausgangers kon, toen ze van droefheid geen raad meer wist, en teruggingen naar haar huis, terwijl ze toch op hem gehoopt hadden, als hun God en als hun zaligmaker. Ik heb u nooit gekend, zoals ik Job kende, die op de ashoop nog uitroep, ik weet mijn verlosser leeft. En die zich ondanks dat de hand des Heren tegen hem was aan zo'n God vastgelegd. En zei, nou doodde hij mij, dan zou ik nog hopen. Ik heb u nooit gekend, zoals ik de Melaatse ken. Die vol van Melaatsheid aan mijn voeten viel. En zei, die gij wilt, ik ben ten doden opgeschreven, maar dan kunt gij mij reinen. Ik heb u nooit gekend, zoals ik de Canaanese vrouw eenmaal tot me zag komen. Die zei, ik ben een hond, Heer, maar een kruin. Een kruintje van het deel der kinderen. En dan is het genoeg. Ik heb u nooit gekend. En zijn val was groot. Ja, zo was het van deze wijze bouw, van deze dwaze bouw. Maar zo zal het ook van ons zijn. Als we geleefd hebben onder het lommer van Gods woord. Onder de schaduw van zijn eeuwig evangelie. En we hebben geen gemeenschap gekend aan de rotssteen. Aan Jezus Christus en dien gekruist en daarom ogenliefden. Als u dan vanavond zegt, ach, dan zal ik wel zo'n dwaze bouwen zijn. Dan is het nog niet te laat. Nee, de waterstromen zijn nu nog niet gekomen. De slagregen is er nog niet. Als die komt, is het te laat. Maar nu nog niet. En daarom, als ge nu het huis van uw hoop gebouwd hebt, buiten God, buiten Christus, breek het dan af. Breek het dan af. Zeg het dan liever vanavond nog. Zeg het dan liever tegen al de mensen die u misschien met u bedrogen hebt, dat u zelf bedrogen hebt. En zoek dan in smekingen met geweten. Door dat graafwerk, door de verdiepingen van de kennis van uw schuld, door het lezen in Gods woord, door het smeken om zijn genade. Zoek dan alsnog die steenrots, want die steenrots die is er. Die is er, die is er ook nu nog. Ook niemand behoeft zich te bedriegen. Het woord van God is een licht, is een lamp, is een scherp, tweesnijdend zwaard. Niet om te doden, maar om te ontdekken en om voor te lichten. Laat dan die eeuwige God uw zielen voorlichten. Bedrieg u niet voor de eeuwigheid, maar word ook niet wanhopig. Want daar heb je geen reden toe, zolang als de slagregen nog niet komt. Zolang als het nog niet gezien wordt, dat teken van de Zoon des Mensen. O, ga dan graven. Het verlaten van de wereld. Het wegwerpen van alles wat niet houdbaar is voor de eeuwigheid. En smeek net zo lang. Totdat ge ook in uw zielen de stemmen Gods moogt horen, mijn zoon. Mijn dochter, wees welgemoed. Want uw zonden zijn u vergeven. Ja, smeek net zo lang, kinderen Gods. Die wel aan het graven zijn. En wel eens iets van die zoete borg gesmaakt hebben. En wel eens iets van die uitlatingen van vaders liefde in uw hart gevoeld hebben. Smeek net zo lang, totdat God zijn Zoon in uw leven openbaart. O, leef toch niet op hetgeen wat voorbij is. Ge kunt er toch immers niet mee sterven. Maar leef anderzijds ook niet door altijd maar te zeggen, ja, er moet toch eerst dit gebeuren en dat gebeuren. Want daar is een weg om tot die rotssteen te komen. En dat is de weg van het zoeken, van het graven, van het bidden, van het mediteren. Van het lezen, van het overdenken, van zijn dierbare borgtocht, van zijn lijden en sterven. O, we leven in de dagen van Advent. Besteed toch deze dagen, opdat ge straks die koning ook zou mogen ontmoeten. En met de wijze uit het hoogste bereid zou zijn, om de ster te volgen, om neder te knielen bij dat kind. En gevonden hebbende, zullen we al onze schatten hem openbaren. En wanneer we hem eenmaal zo aanschouwd hebben, wanneer we hem gezien hebben in de staat van zijn vernedering, wanneer we hem aanschouwd hebben in zijn bittere verachting, in zijn diep lijden en in zijn sterven, dan zullen we hier als deze bouwers het kruis wel dragen. Maar dan zal toch straks, als de slagregen nederkomt en de waterstromen komen en de winden waaien, zal toch ons huis, hoe bevreesd we dan ook door dit leven mogen gaan, niet worden weggestormd door de storm van Gods toren, omdat we onze hoop in het hartelijk slot niet op onze werken gesteld hebben, maar op de Heere, onze God. Amen. Heere, zou u in dit woord willen zegenen, opdat zo we nog dwaze bouwers waren, we daaraan ontdekt werden en wijze bouwers worden zouden. Maar wil ook die wijze bouwers eens laten zien dat ze wijze bouwers zijn, in zichzelf altijd dwaas blijven, maar wijs zijn omdat ze bij u hun hulp en hun kracht en hun sterkte en hun steun zoeken. Laat toch uw volk niet altijd in het verdriet. Er zijn toch vaste kentekenen in uw woord waaruit uw volk kan weten dat ze kinderen Gods zijn, die wedergeboren zijn tot een levende hoop, opdat ze bij vernieuwing zouden uitzien naar de komst van u, ook in het hart, dierbare God, wil om Christus wil de naprediker zijn van uw eigen woord. Ga met ons naar huis, leid ons op de onveilige wegen en zegen ons in de dagen die voor ons liggen, om Jezus wil. Amen. We zingen nu Psalm 118, het 11e vers. En ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de